Zullen we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht, het donker opdoen klaren. Ze geeft verstand aan slechten, wient gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, het 65ste vers. We zullen voor u lezen, gedeeld uit Gods woord, uit de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus, het derde hoofdstuk, 2 Petrus 3. Vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in de laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heere zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven. Daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere geschriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
Tot voortzetting van ons samen zijn, zingen we met elkaar Psalm 102 en daarvan het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult al eeuwigheid verduren. Zingen we met elkaar Psalm 102, 15e vers. Gemeente, wij zouden met de hulp des Heren uw aandacht willen bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit 2 Petrus 3, vers 13, waar we Gods woord aldus lezen. Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. We gaan elkaar bepalen bij de toekomstverwachting van Gods kerk betreffende een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een drietal gedachten. Ten eerste beloofd door de Heere. Ten tweede bewoond in gerechtigheid. Ten derde verwacht door Gods volk. Dus de toekomstverwachting van Gods kerk. Beloofd door de Heere. Bewoond in gerechtigheid. Verwacht door Gods volk. Geliefden, deze algemene zendbrief is geschreven door de apostel Petrus aan de verstrooide gelovige Joden die zich bevonden in de delen van Azië, Bithynië, Cappadocië, Galatië en in Pontus. Deze brief diende tot versterking van het door de Heere in hen gewerkte geloof en in der waarheid. En waarom? Wel, deze mensen aldaar, verspreid en verstrooid, hadden te maken met vele spotters, want daarvan schrijft hij in het eerste en tweede vers, waarin hij ze opwekt om toch gedachtig te zijn aan de woorden die van ouds door de profeten zijn gesproken, en die ook Petrus nu zelf, zij het met andere woorden, hun nogmaals onder de aandacht wil brengen. Want dit blijkt weer uit het derde en vierde vers. Er waren veel spotters die zeiden, waar blijft de belofte zijner toekomst? Want alle dingen blijven zoals ze altijd geweest zijn. Daar verandert immers niets. En als hij dan spreekt van de laatste tijden, dan bedoelt hij daarmee de tijd van het Nieuwe Testament tot aan de voleinding der wereld. Daar immers 1000 jaren gelijk zijn in de ogen Gods als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. Ze hadden dus te maken met mensen die openlijk zeiden niet te geloven in de wederkomst van Christus. De apostel zelf, en die geen vreemdeling is in de goudmijn van Gods woord, zal het weten. Men heeft na de hemelvaart en kort daarna Christus al spoedig verwacht. De toekomstverwachting in de apostolische tijd, dat Christus zou wederkomen op de wolken des hemels, was zeer levendig. Mede door de hemelsgezindheid van de Heere Kerk in die tijd, en gelovende de woorden die Christus zelf gesproken had, voordat hij naar de hemel voer, dat hij wederkomen zou om te oordelen. Daarom tekende evangelist Lucas in de Handelingen der Apostelen dit ook aan, als hij zegt dat God een dag gesteld heeft waarop hij de aarde rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd heeft. En zie, al wist Petrus nu niet wanneer, maar in de vaste overtuiging dat God dit, zijn eens gesproken woord, vervullen zal, mocht hij leven. En daarom, dit wetende, en in welke omstandigheden zij zich bevonden, heeft hij naar de pen gegrepen en is gaan schrijven onder en door de inspiratie des Heiligen Geestes. Maar wij verwachten naar zijn gelofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Zo schrijft hij, en u weet wel, gemeente, dat de Heere zal komen op zijn tijd. Van die dag en die uren weet niemand, maar wel dat hij zal komen. De Heere, die komt als de oogst der aarde rijp zal zijn. Het is als in de natuur. Een landman gaat pas oogsten als de oogst rijp is om binnengehaald te worden. zo doet ook de hemelse landman. Eerst moet de oogst der aarde rijp zijn, en dat is op die tijd die hij zelf in zijn eeuwige raad tevoren heeft bepaald. Daarom schreef de apostel dat ze moesten letten op hetgeen ook oudtijds door de profeten reeds voorzegd was. Want in Jesaja 65 wordt er al van gesproken. Daar staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En dat brengt Petrus in herinnering. En zeker als u vraagt wat de betekenis dan in Jesaja is, dan wijst dit in de eerste plaats op de terugkeer van het volk van Israël uit Babel en op de herbouw van stad en tempel. Dan ziet dat vervolgens op de komst van Christus, wanneer God blinde zielsogen openen zal uit alle geslachten, volken en natieën, want in de vernieuwing van het hart wordt waargemaakt wat de apostel schrijft in 2 Korinthe 5. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. O, wat zijn ze gelukkig, die een tijd in hun leven krijgen aangebroken, dat God ze gaat geven een nieuw hart en een nieuwe geest in het binnenste van hem, door de wederbarende kracht zijns geestes. Andere begeerten, andere verlangens, andere uitgangen der ziel, andere levensgangen, die verwaardigd worden de wapens in te leveren aan zijn voeten, die schuldenaar voor God mogen worden, bekendgemaakt worden met zichzelf en de diepe staat hunner ellende waarin zij zich bevinden, maar ook een lust en begeerte krijgen om de Heere te vrezen, want immers, hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Al is dat volk dan in de aanvang diep ongelukkig in zichzelf, toch wordt het ervaren, want dat werkt het leven wat uit God is. Dat is de praktijk der godzaligheid. En dat heeft een groot gewin met vergenoeging, hebbende de belofte van dit, maar ook van het toekomende leven. Maar ook zie de tekst in Jesaja op de wederkomst van Christus. Als hij verschijnen zal op de wolken des hemels, als de aarde door vuur zal worden gelouterd, zal vergaan. De eerste wereld is door water vergaan. Het rechtvaardig oordeel Gods over de goddelozen is na 120 jaar aanzeggen gekomen. Het was Gods tijd. Zo is het ook met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het wil eigenlijk zeggen, er zal een vereniging plaats hebben tussen de hemel en de aarde. En wanneer wij nu geroepen zijn aan de hand van deze woorden daar iets nader van te zeggen, dan zou het ons wel passen om de schoenen van de voeten te trekken en te zeggen, de plaats waarop wij thans staan is heilig land. Want hier wordt gesproken van nieuwe hemelen. Dat is dus in de eerste plaats het meervoud van de hemel en gemeente. Wat wordt hier eigenlijk bedoeld? Wel, naar Matteüs 24 en de openbaring aan Johannes, waar ook van nieuwe hemelen gesproken wordt, dan zie dat op de wolken en op de sterrenhemel. Want de derde hemel, dat is de woonplaats Gods, nee, deze zal niet vernieuwd worden, maar betekent wel dat de hemel en de aarde verenigd zullen worden. Daar zal geen afstand meer zijn. Daar wordt van gesproken in Jesaja, zie, ik schep een nieuwe hemel en aarde. Daar wordt hier gesproken van hemelen. En dan vraagt ze, hoe zal dat nu zijn? En dan is het antwoord dat het ons niet past en niemand van de mensenkinderen om daar verder op in te gaan, omdat hetgeen wat God verborgen houdt niet past voor mensen, om de verborgenheden Gods trachten te onthullen. Maar de Heere zegt bij monden van Petrus wel, dat het zal gebeuren. Want daar zullen komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is de openbaring van de eeuwige raad, van het verborgen raadsplan Gods. Waarom zou de Heere dat hebben gedaan? Wel, dat heeft hij gedaan voor zijn volk in de strijd van het leven. Het is alsof Petrus tegen deze verdrukte Sionieten komt te zeggen, houd nu even moed, de strijd zal wel haast gestreden zijn. Het zal niet altijd duren, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de toekomst. En wat God belooft, dat zal hij voorzeker doen. Waarom de apostel in de Hebreeënbrief schrijft, want God willende de erfgenamen zijner beloftenissen, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, is met een eed daartussen gekomen. Met andere woorden, al de beloften, zoveel als er zijn, die zijn in Christus, ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Daar zullen komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Er zal een vereniging plaatsvinden op een voor ons verborgen, onbekende wijze. God, die de hemel en aarde eertijds uit het niets schiep en daar stelde, is dezelfde die eenmaal de vereniging zal tot stand brengen, opdat de verdrukte zijns volks daarop erfelijk zouden wonen en deze tot een bezitting zouden verkrijgen. En geliefde, daarom zegt de apostel verder, laat ons deze onwankelbare belijdenis vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En als we het nu een ogenblik aan elkaars conscientie leggen, gemeente, in de eerste plaats, dit is de werkelijkheid, dit zal eenmaal gebeuren, zullen wij dan, het zou alleen genade zijn, daar een plaats op kunnen verkrijgen? En dan is het antwoord, dit kan, maar alleen door hartvernieuwende genade. Dan is het nodig dat wij hier een staatsverwisseling ondergaan, dat wij uit de dood geroepen worden tot het leven, naar Gods vrijmachtig welbehagen. Willen wij daar eenmaal bij horen, dan zal ook die verwachting hier in het leven gekend moeten worden. En nu is dat voor Gods volk meestal veel te groot. Misschien al bij het aflezen deze woorden zou het kunnen zijn, dat er onder Gods kinderen geweest zijn, die hebben gezegd, dat is veel te groot voor mij, een kind van God te zijn, een erfgenaam des hemels, straks nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te bewonen. Wat is immers de strijd en de vrezen hunner ziel dikwijls groot? Want dat al Gods volk dit eenmaal zal verkrijgen, dat geloven ze wel. Maar of zij erbij zullen zijn? Wat is dan nodig? Wil een mens dit kunnen geloven? Dan is nodig dat God het geloof door de kracht en de werking van zijn Heilige Geest oefent. Daarom neemt Paulus in Romeinen 4 Abraham tot een voorbeeld als hij zegt, hij heeft aan de beloften Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof gevende God de eer. En daar nu Gods volk in zichzelf aangemerkt enkel ongeloof is, en deze zaken voor hen zo groot zijn, en dat zijn ze ook, en hoe ver dan ook menigmaal in zichzelf van deze dingen afstaande, het zal eenmaal voor al Gods volk werkelijkheid worden, die nieuwe hemel en aarde die God zal verenigen, dat is tot één doen worden, die zullen zij straks erfelijk bewonen en dat eeuw in, eeuw uit, zonder nachten, zonder dagen, zonder naar de tijd te vragen. Want daar is tijd en uren uit, eeuwig, eeuwig is het besluit. O aanmächtigen in ons midden, schuldigen, ellendigen, hongerende en dorstende naar God en naar de gerechtigheid van Hem die eeuwig leeft. Houd moed, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in eeuwig geluk. De nieuwe hemel en aarde, die zal bewoond worden door hen die het hier leren verwachten. Laat ons nu in onze tweede gedachte nader nagaan dat die zal bewoond worden, bewoond in gerechtigheid. Want er staat in de welke gerechtigheid woont. De wereld met alles wat erop en in is, gaat voorbij. Er is te vrezen dat God bij vernieuwing de violen van zijn gramschap zal gaan uitstorten. Hoe? Op wat voor wijze? Dat zijn tuchtigende hand reeds over ons is opgeheven, komt daarin openbaar. Dat er een geest van verharding onder de mensen is waar te nemen. Dat men spot, veelal met alles wat godsdienst is. Wat is er veel en scherpe kritiek op de waarheid, waar de vrije genade Gods wordt voorgesteld en hoe God het zijn volk laat ervaren. Men wil nog wel wat waarheid, een zogenaamde voorwerpelijke waarheid. Maar als het gaat hoe God het zijn volk leert, dan komt zelfs bij degenen die nog onder de waarheid leven, menigmaal de afkeer en vijandschap openbaar. En God mocht het verhoeden, maar het is te vrezen dat het nog steeds erger zal worden, om maar niet te spreken van een boze, verloren liggende wereld, waar men helemaal met God en zijn woord heeft afgerekend. Maar de wereld, de aarde, die gaat voorbij. We hebben het gezongen uit Psalm 102, wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. En dat uit oorzaak van onze zonden en ongerechtigheid. Want God heeft ons naar zijn beeld geschapen. De mens was voor de val zonder zonde, bezat rechten en volmaakte kennis van God. Daarom had hij God lief en daarom diende hij hem. Waarom de zondaar, vernieuwd naar dat evenbeeld, kennis van God verkrijgend, hem ook wederkerig lief krijgt. De mens stond in een rechte verhouding tot God, was met gerechtigheid begiftigd en was zonder zonde. Het is vanwege onze zonde dat de mens in zonde wordt ontvangen en in ongerechtigheid wordt geboren. Het is vanwege onze zonde dat de wereld een moordspelonk is van ongerechtigheid en daarom staat er van de goddeloze. Bedrog en onrecht spreekt zijn mond en het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Maar daar komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Waar spreken deze woorden van? Luister, deze woorden brengen ons in het eeuwig welbehagen Gods wat soeverein is. Deze woorden spreken ons van de eeuwige liefde Gods, die zo groot geweest is dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar dat hij hem heeft overgegeven, opdat de geschonden gerechtigheid Gods voldoening zou worden gegeven, opdat de verloren gerechtigheid door Adams val en bondsbreuk voor zijn volk weer zou worden aangebracht. waarom Christus gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat wil zeggen, in een weg van lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, het recht der wet heeft bevredigd en vervuld en de gerechtigheid zijns volks heeft aangebracht. Toen is vervuld wat staat in Zacharia 13 vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. O, dat heeft hij door zijn eigen bloed gedaan. Want het bloed van Christus spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Dat riep om wraak van de hemel. En de wrake Gods is erover gekomen. Maar dat bloed spreekt van voldoening. Dat de gerechtigheid Gods is bevredigd. En dat daardoor de gerechtigheid zijns volks is aangebracht. Het was de dichter van de 98ste psalm die daarop ziende naar de harp heeft gegrepen en is gaan zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Die gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom heeft tentoongespreid. Maar is dit waar? Waar komt het nu voor een mens op aan? Wel, dat hij die gerechtigheid die Christus aanbracht, waardoor het goddelijk recht is bevredigd, nu door zijn geest ontschenkt, ons komt toe te passen. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als God een mens komt te wederbaren, als hij hem uit de dood staat komt op te wekken, in de levensgemeenschap met God gaat brengen. Die gaan hun ongerechtigheid inleven, die God hun voor ogen gaat stellen. Daarover worden ze innerlijk bedroefd. Het verwekt in hun hart droefheid, maar ook weemoed. O, zeggen ze, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Die gaan met koorden van veroordeling om de hals. Die weten niet hoe zij ooit tot God bekeerd moeten worden. Waarom dan werkzaamheden in de ziel ontstaan om de betrekking met God wederom hersteld te krijgen? En naarmate de Heilige Geest zo'n zondaar gaat ontdekken, gaat hij leren dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt in eeuwigheid, dat al zijn gerechtigheden voor God zijn als een wegwerpelijk kleed. En inderdaad, het is een bange weg voor de zondaar enerzijds, hoewel hij door God innerlijk overtuigd wordt dat er geen andere weg is. Daarom wil de zondaar ook geen andere weg, want strikt genomen wordt de mens in de wedergeboorte uit zijn rechten gezet en komt hij aan de zijde Gods te staan. Hoewel wij ook wel weten dat het nadere weldaden zijn als de zondaar er bewustzijn van krijgen mag. God doet het onmogelijke van zalig worden inleven, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieden. En daarom, wat is het groot als de gerechtigheid die buiten het schepsel is in Christus de zondaar wordt ontsloten? Nee, dat is vanzelf nog niet toegepast. Maar die gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van hem, om deze als de hunne te mogen krijgen, waardoor ze alleen een bestaan voor God hebben. En daarin ligt zoveel zaligheid, in dat hongeren en in dat dorsten, in dat begeren, in dat verlangen. Waarom de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en de belofte eraan toegevoegd, ze zullen verzadigd worden. Ja, Gods volk zal straks verzadigd worden met zijn beeld en de lieflijkheden uit zijn rechterhand ontvangen, medereizigers naar de eeuwigheid. Zijn we nog in onze natuurstaat levende? Luister dan. Als dat zo blijft, zullen we geen bewoner worden van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Maar dan zal onze plaats zijn in het nare verderf, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Maar wat ik u bid, alsof God door ons bade, het is nog niet te laat. Wij zijn nog in het heden der genade. Het is nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid, dat de goede tierenheden Gods, die wij samen nog mogen herdenken op deze dag, niet tegen ons zouden getuigen, maar ze ons eens brengen mochten tot waarachtige bekering. Er is nog een volk op de aarde die de gerechtigheid van Christus met medeweten voor zichzelf kreeg toegerekend in de vrijmaking hunner ziel, en die voor het aangezicht Gods en die des Vaders gesteld zijn geworden, als hadden zij zelf de gerechtigheid Gods volbracht, die Christus voor hen volbracht heeft. Wij zeggen, welzalig is de mens, wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Nu, in hoeverre de geheimen van zaligheid de zondaar zijn ontdekt en bekendgemaakt, is verschillend. Maar al degenen, wij hebben met een enkel woord getracht hun leven te tekenen en voor te stellen, die zullen straks in die nieuwe hemelen en aarden een plaats verkrijgen, als ze zullen verenigd zijn. Daar staat, waarin gerechtigheid woont, dat wil zeggen, daar zal geen zonde meer zijn. Daar zal Gods wil nooit meer worden wederstaan. Daar zullen ze altijd in vereniging met God en zijn wil mogen verkeren. Dat zulks de begeerte van hun hart uit louter genade mocht worden. Een vraag. Doen we nog de wil des vleeses? Leven we nog naar eigen ziel, zin, wil en begeerte? Het zij ingetogen godsdienstig. Een mens heeft zo'n eigenwijs en eigenwillig bestaan. Hij zegt in zijn hart, ik zal toch wel weten wat ik wil en doen wat ik wil. Ik ga toch naar de kerk wanneer ik wil. En u breidt het allemaal maar uit. Maar gemeente, dit alles moet ons tot schuld worden. Een kind van God gaat vragen. En op zijn plaats zijnde blijft vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is hun hier zo menigmaal een oorzaak van droefheid. Dat doet hen zo dikwijls met een gesloten mond over de wereld gaan. Dat doet hun ziel zuchtende zijn, zeggende, Heere, ik kan aan uw kant niet vallen. Ik kan uw wil niet doen, maar mocht u er mij willen brengen, u mocht mijn hart willen verenigen tot de vreze van uw naam. Dan komen de verdorvenheden van het eigen goddeloze, maar ook van het godsdienstig vlees zo menigmaal naar voren. Gods volk is in de praktijk meer fariseer als tollenaar. O dat hoogmoedige, dat ellendige, verwaande bestaan, beter te willen weten als God, terwijl we helemaal niet weten wat goed voor ons is. Doch, daar zullen zij nu eenmaal van verlost worden, in de welke gerechtigheid woont. Daar zal nooit de zonde meer scheiding maken. Daar zal nooit meer iets scheiden van de liefde Gods, de welke is in Christus Jezus. Daar zullen geen zondige gedachten en begeerten meer zijn. Daar zullen ze niet meer zijn, de sterfelijke mensen van de aarde. Want dit sterfelijke en verderfelijke zal onsterfelijkheid en om verderfelijkheid aandoen. Daar zullen ze voorgoed in zijn gemeenschap leven. De zonde zal nooit tussen beiden komen. Er zal geen enkele scheiding meer veroorzaken. En als Gods volk eens over dood en graf mag heen zien. Nee, het is geen grootspraak, gemeente. Maar dan stamelen zij een van onze vaderen na, die zei, O eeuwigheid, komt ras, en ik wenste dat ik er al was. Maar wordt het hun gegund al zo gesteld te zijn, dan zijn het maar ogenblikken. Dan kan het zijn dat korte tijd daarna hun ziel als met huivering en vrezen vervuld is, als het er weer op aan gaat komen. En hun ziel zo benauwd wordt, en de spotters van binnen beginnen, waar is nu God, op wien gij bouwdet? Maar wij verwachten naar goddelijke belofte, een nieuwe hemel en aarde, in de welke gerechtigheid wonen zal. Wonen, wat is dat? Wij weten het alle. We kunnen voor korter of langer tijd wel eens ergens vertoeven, maar dan zijn wij daar maar tijdelijk. Maar wonen, dat is een bestendige verblijfplaats. Wel nu, dat wil dus zeggen, daar zal nooit meer een eind aan komen. Dat zal bestendig zijn. De woonplaats van Gods volk zal blijvend zijn. En dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zullen ze wonen. Het zal nooit meer veranderen. En wie zal nu woorden kunnen vinden om de eeuwige heerlijkheid, om de gelukkige staat der verlosten, maar enigszins onder woorden te kunnen brengen? Paulus heeft het getracht, en dat nog wel onder beding van genade en van de Heilige Geest. En weet u wat hij toen zei? Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, en het is in het hart van een mens niet opgeklommen, wat God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Ze zullen daar altijd met een verheerlijk lichaam en ziel bij hem zijn. Johannes in Openbaring heeft een inzicht en een gezicht gehad op de verloste kerk. En hij gaat schrijven wat hij die verloste kerk hoorde aanheffen. En wat de blijvende taal van hun hart zal zijn. En wat deden ze? Ze zongen en zeiden, amen, de lof, de eer, de dankzegging, zij onze God in alle eeuwigheid. Zie daar, gemeente, dat is nu de eeuwige heerlijkheid, dat is nu de eeuwige gelukzaligheid, en die staat tegenover de eeuwige rampzaligheid. Er zijn geen drie wegen. Er zijn ook geen drieërlei soorten mensen. Er zijn maar tweeërlei soort mensen. Wat hier de apostel schrijft in dit korte woord, dat is de eeuwige zaligheid die aanbreken zal voor de kerk. En die staat tegenover de eeuwige rampzaligheid. Dan zullen alle roepstemmen en vermaningen die hier soms de mens hooghartig naast zich neerlegt tegen ons getuigen. Dan zal de spottende en goddeloze wereld het zien, dat de rechtvaardige zal ingaan in eeuwige heerlijkheid, en ze zullen verzinken in een eeuwig afgrijzen. Wel nu, dan roept de tijd die voortschrijdt, het wordt eeuwigheid. En die eeuwigheid die aanstaande is en komt, die roept ons toe. Mens, het wordt tijd om ons tot God te bekeren. Want gemeente, zijt ge rijk, zijt ge arm, zijt ge gezegend met tijdelijk goed, ach, zet er uw hart niet op. Staat ge naar eer of naar grootheid des levens? Bedenk dat gij eerst het koninkrijk Gods moet zoeken, en alle dingen, ze zullen u worden toegeworpen. Dat gij uw zaligheid Een kostelijke genadetijd, toch niet verspild voor wat tijdverdrijf en vermaak van de wereld. Want eenmaal zal, als God niet tussen beiden komt, dit tegen ons getuigen. Zoek naarstig te leven onder de verkondiging van dat woord, wat ons toch kan wijsmaken tot de zaligheid. Gods volk wordt hier wel veracht en soms als achterlijk betiteld. Menige wereldling en zogenaamd godsdienstige mens haalt meewarig de schouders op, zelfs al bij een aanblik van de kleding. Maar als God het niet verhoedt en verandert, dan keren die rollen eenmaal om. Want Gods volk verwacht naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Blijvend zullen zij met God in vereniging leven en dit zal geschieden. Dit is werkelijkheid. We kunnen van onszelf niet geloven. U stemt het toe, omdat God het in zijn woord zegt. Maar geloof is nodig om te geloven. O, mocht de schrik des Heren bewegen tot het geloof en tot de zaligheid, of kon anderzijds de goede tierenheid Gods ons vernederen, dat de Heren het nog aan laat zeggen, dat hij het nog laat horen, dat zulks eenmaal plaats zal hebben. Wie dit nu verwachtte, daarover in de derde plaats. Maar zingen we eerst Psalm 68, tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Heft God de blijde psalmen aan, verhoogt, verhoogt voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren, bereid de weg, in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Zingen we met elkaar Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Ten derde, verwacht door Gods volk. Maar wij verwachten. Dat wil eigenlijk zeggen, hoewel alles vergaat, hoewel er geen één steen op de andere zal blijven, aanschouwende de machtige gebouwen hier en daar verrezen, maar geen steen zal op de andere gelaten worden. Maar daarmee houdt het voortbestaan van alle levende wezens niet op. Daarmee is het niet afgelopen. Dit wenst de godlogenaar wel. Die durft te beweren dat God niet is, omdat hij dit wenst. Heimelijk in zijn hart overtuigd zijnde dat er een God is. Maar hoewel alles vergaat, alles wat uit stof is neemt een eind. Daarmee houdt het voortbestaan van een mens niet op. Na de dood vindt de veroordeling plaats en de rechtvaardiging voor Gods kerk. Als ze gezet zullen worden aan zijn rechterhand. Maar wij, wie zijn dat? Zijn dat alle mensen? Zijn dat zonder meer alle die belijdenis afgelegd hebben? Zijn dat alle mensen die gedoopt zijn? Zijn dit alle mensen die ongegrond aan de bediening van het avondmaal gaan, zonder hartvernieuwende genade? O nee, maar wij. Wat bedoelt de apostel daarmee? O, het is of Petrus zegt, maar wij. Door genade mocht hij er ook bij horen. Al had hij dat in eigen oog niet verdiend. Want hoe slecht had hij het eraf gebracht. En dan hoor ik Gods volk in vereniging met hem tussen God en hun ziel met hartelijk leedwezen, maar ook met stille verwondering tot God zeggen. Heren, dat u nu alle mensen zaligen zou, o, dat zou te verstaan zijn. Maar dat u het mij wil doen. Er is met een mens van nature net andersom. Die zegt, waarom die? En dan komen de gebreken los. Maar bij Gods volk is het anders. Die zeggen, Heere, waarom was het op mij gemunt? En dan mogen ze zich wel eens verblijden. Niet dat hier op aarde soms voor een tijd de geesten hun niet onderworpen zijn. David zegt, ze zouden me levend verslonden hebben. Maar dat hun namen geschreven zijn in het boek des levens en des lams. O, daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat te bewonderen. En daarom, ach, misschien met heilige schuchterheid of met geheiligde geloofsvrijmoedigheid mag Petrus zeggen, maar wij. Dat wil zeggen, al degenen die hetzelfde dierbare geloof hebben gekregen, alle die wedergeboren zijn, alle die door God zijn opgezocht, op wie God het oog van zijn welbehagen heeft doen slaan, maar wij verwachten. Verwachten, dat is een zaak des geloofs. Een mens op de wereld, die verwacht soms iets en het stelt teleur. De verwachting wordt niet vervuld. Dat gebeurt in alle opzichten van het leven. Het zou te verduidelijken zijn. Maar dit is geloofsverwachting, door de Heere gewerkt en gegeven, die nooit teleur zal stellen naar de goddelijke belofte. Want wij verwachten naar zijn belofte. De verwachting van Gods kerk gaat nu over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar spreekt hier Petrus van. En dat verwacht al Gods volk. Maar, zegt u, wat is dat nu? Wie van Gods volk leeft daar nu bij en leeft daar veel tijds bij? Hoe kwam het dan dat Christus daar verschillende keren over gesproken heeft, en Petrus in deze brief? Wel, gemeente, dat kwam omdat Gods kerk in die tijd meer hemelsgezind was. En hoe komt het dat Gods kerk heden ten dagen over het algemeen gesproken zo weinig hemelsgezind is? Omdat de aardsgezindheid en de wereldzin ook veel tijds de overhand heeft. En dan gaat het niet aan om te zeggen, wij zijn uit de aarde aards. Dat is wel een waarheid. En wij zijn mensen die bedenken de dingen die van beneden zijn. Maar het behoorde al zo niet te zijn. De apostel had deze verwachting. En die was levendig. En naarmate een kind van God levendig gesteld mag zijn, naar die mate zal deze verwachting ook gaan leven. Maar wij verwachten. En die verwachting zal vervuld worden. En wat gaat God nu doen, opdat de verwachting van zijn volk levendig blijven zal? Hij gaat hen de beproevingen zenden. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij hun een kruis komt te geven. En geen groter kruis, zegt een onze vaderen, dan geen kruis te hebben. Nee, dat is niet aangenaam voor de mens zijn natuur. Niet aangenaam voor vlees en bloed, want dat moet gekruisigd worden. Doch nuttig en nodig, door de Heere geacht. Al valt dat voor hen altijd niet mee, maar de druk en beproevingswegen vindt u bij al de Bijbelheiligen. We kunnen het niet meer uitbreiden, maar denk aan Abraham. En wie zijn leven en de geschiedenis kent, hij breidde het uit. Denk aan Isaac, aan Jacob. Zo zelfs dat laatstgenoemde sprak. Al deze dingen zijn tegen mij. Denk aan hetgeen Lucas zegt in de Handelingen. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. En in die weg komt God de verwachting gedurig te verlevendigen. Opdat ze op de aarde zich niet zouden thuis voelen. Opdat hun verwachtingen niet waren van krachten, van aardse bezittingen. Maar opdat ze gespeend aan alle verwachtingen van de wereld, gedurig deze geloofsverwachting zouden verlevendigd krijgen. O, wat is hij een alwijze opvoeder zijns volks, die weet wat elk der zijne nodig heeft. Zeker de strijd kan soms hoog gaan, de vrees der ziel kan soms zo groot zijn, de verdrukkingen van buiten door mensen aangedaan, ze kunnen als een zware last op hun ziel wegen. Tot moedeloosheid zijn ze dikwijls geneigd, maar omdat ze zich hier niet zouden gaan thuis voelen, heeft de Allerhoogste in zijn eeuwige raad bepaald, maar ook behaagd, om deze verdrukkingen hen te zenden, opdat vlees en bloed niet zouden worden gevoed, maar ook dat ze zouden worden gekruisigd, en opdat ze Goden leren leven. Er iets van beoefend dat wij, die leven, in de dood moeten worden overgegeven om Jezus wil, opdat het leven van hem in ons sterfelijk vlees zou worden geopenbaard. Daarom zegt de dichter, gij zult mijn kruis eindigen hier, want goede dier zijt gij gestadig. En het werk, daar gaat het geloof zich verheffen. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij, o Heer, genadig. Want wij verwachten door het onmogelijke menigmaal heen van des mensenkant, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Mogen dan de spotters allerwegen vragen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want alle dingen blijven immers gelijk van dien dag dat de vaderen ontslapen zijn. Het gaat eeuw in, eeuw uit. Het gaat dag in, dag uit. Alle dingen gaan gewoon door. Er is niets aan de hand. Waar blijft de belofte zijner toekomst? Waar die blijft? Luister. God zal op zijn tijd komen. De ziener op Patmos, genaamd Johannes, die heeft een grote stem gehoord. En de Heere sprak. Schrijf. De tabernakel Gods is bij de mensen. En God zal bij hen zijn. En God zal de God zijns volk zijn, en hij zal bij hen wonen. Daar zal straks geen dood meer zijn, geen moeite, geen rouw, geen gekrijt, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gods goedheid zal hun druk eens verwisselen in geluk. Gemeente, wij gaan eindigen. Eens zal er geen tijd meer zijn. Dan zal het waar zijn dat de verwachting van voor Gods volk is vervuld. Er zullen geen leraars zijn. Daar zal God zelf zijn. Alles en in alle. Hij zal de eer en de heerlijkheid krijgen. En de ganse schare der gezaligden zal hem van harte loven. Daar zal geen meerdere en geen mindere zijn. Daar zullen ze allen dezelfde zijn in hun geestelijk, eeuwig levend hoofd, namelijk de Heere Jezus zelf. De goddelozen zullen straks geworpen worden in de wijnpersbak van Gods eeuwige toorn. En daar is bloed uitgekomen, 1600 stadien ver. Dat ziet op het vreselijke lot van de goddelozen. En daar zal nooit geen einde meer aankomen. O, buig u nog heden op deze dag voor dat aanbiddelijk lam, want de dienst van God is geen zware dienst, maar dat is een liefdesdienst, en die heeft nog nooit iemand verdroten. God werken door zijn geest, onder jong en oud, klein en groot, krachtig, en door de bediening van zijn woord, opdat er vele zondaren tot God mochten worden bekeerd, die met smekingen en geween in boete en berouw voor de Heere leren buigen, zeggende met de tollenaar: O God, wees mij zondaar genadig, opdat niet eenmaal, wanneer hij zijn scepter voorgoed zal opheffen, wij onder zijn voeten zouden worden vertreden. Daarom kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. O God, geve een haaste en een spoede om ons levenswil. Het zou de laatste dag kunnen zijn en dan nooit in boete voor God verkeerd. Dan zal de verwachting op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ijdel zijn. Welnu, zo gij zijn stem nog heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En, gemeente, in de tekenen der tijden die waarneembaar zijn, algehele afwijking, meer en meer verlating van Gods woord, ook in de uitleving merkbaar, het zich verharden tegen God, het zich stellen tegen hem, het zal met zich meebrengen het eeuwig verderf. Maar daarin wordt ook waargenomen het geruis van zijn voetstappen. Daarin wordt waargenomen dat de verwachting van Gods volk, die vervuld zal worden, dichterbij komt. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En dan heeft al Gods volk wel eens hoop en geloof dat ze dan aan Gods zijde zullen staan. En dan zal eenmaal de scheiding komen. O, dan wenste ik dat niemand van ons zou schijnen achtergebleven te zijn. En volk van God in ons midden, laat nu de wereld spotten. Dat is alles naar de schrift. God heeft het eerste woord. Hij heeft ook het laatste woord. En hij zal het met u maken. En dan gaat ge straks op tot Gods altaren, tot God, uw God, de bron van vreugd. Dan zult ge juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die, na kortstondig ongeneugd, u eindeloos verheugt. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid talentijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, het eerste vers is onze slotzang. De gelezen predikatie was van dominee C. van der Poel. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uwe troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.